Ja, net zoals vorige week zijn we dit fragment, dit stuk van het programma begonnen met Indicatief de l'Eurovision. Dus ik hoorde dan van de mensen van Groen vorige week dat die wisten dat dan blijkbaar dat het Eurosongfestival nog altijd met, met dat deuntje begint. Van Marc-Antoine Charpentier. En dat is ergens 1680 of zoiets. Dus ik heb het dan eens opgezocht. Voilà, het goed speelt nog verder op de achtergrond. We hebben dus Europa, we hebben Katrien van Bremt van Vooruit in de studio. Hartelijk welkom. U zit zeer toepasselijk op de rode microfoon. U bent dus Europarlementslid. Dus altijd een eer en genoegen om een Europarlementslid te hebben. We hebben 2 weken geleden hadden we Sofie in het veld van... onafhankelijke, maar op de lijst van Volt en in het verleden verkozen voor D66. Klopt. U kent haar waarschijnlijk?
Ik ken haar goed, ja. We hebben lang samen in het parlement gezeten. Niet dezelfde commissies gedeeld. Sofie is vooral iemand die met migratie bezig is. In de Libé-commissie. Ik ben vooral heel veel met klimaat, energie en recent de laatste jaren ook met internationale handel bezig.
Maar, dus klimaat en energie, maar u zet eigenlijk al, ik heb nog vooral zeker het eventjes gecheckt, wat is het vanaf 2000 al in het Europees Parlement, met een onderbreking dan?
Ja, nee, de eerste keer dat ik in het Europees Parlement verkozen was, is de effectieve verkiezing van 1999, maar ik ben later toegekomen en ik ben eigenlijk vroeger weggegaan. Eigenlijk was dat een stukje van dat mandaat dat ik gedaan heb, omdat ik dan geroepen ben door mijn partij om in de federale en daarna in de Vlaamse regering te gaan zitten. Het is maar daarna dat ik verkozen ben terugverkozen ben voor het Europees Parlement gedurende 3 mandaten.
Ja, je bent ook gemeenteraadslid en ook wel voor de mensen boven de 30 misschien ondertussen al een legislatuur Vlaams minister voor mobiliteit geweest.
Klopt, ja, klopt.
En het is toch niet onbelangrijk dat te vermelden, want het is gans de vertramming en zo, dat was je toch de grote... vooruittrekker van?
Absoluut. En ik geloof nog heel hard dat in een stad als Antwerpen er veel meer trams zouden moeten worden aangelegd. Dus tijdens mijn periode heb ik 2 nieuwe tramlijnen voorzien. En sinds ik geen minister meer ben en die departementen overgenomen zijn, eerst door CD&V en dan N-VA, en nu VLD, is er eigenlijk een soort van afbraak. Politiek ontstaan op de lijn en dat heeft bijvoorbeeld in Antwerpen tot gevolg dat niet alleen geen alle roltrappen stilstaan, trams worden afgeschaft omdat er niet meer geïnvesteerd wordt.
Maar die 2 lijnen, waarover u dat, laat het ons daar een keer duidelijk over zijn, want er zijn inderdaad wat er aan bijgekomen, dan de Brusselsteenweg en dan heb je die, op de lijn zelf is dat allemaal vernieuwd, wat is er, twee lijnen bijgekomen en wat is er bijgekomen?
Ja, ik heb toen 2 nieuwe tramlijnen ontwikkeld. Ja, ja. En tramverlengingen die zijn uiteraard ingehuldigd als ik geen minister meer was. Maar als je beslissingen neemt voor infrastructuur en investeringen, dan duurt dat een paar jaren. Maar bijvoorbeeld het in gebruik nemen van de koker onder de Carnotstraat en de Turnhoutse baan. Dat is heel lang een schande gebleven in Antwerpen. Die koker die lag er, die werd niet gebruikt. Die heb ik terug in gebruik laten nemen. We hebben ook tram 6 geïnstalleerd en tram 5 geïnstalleerd.
Het was interessant dat ik dan Annick de Ridder hoor lees van dat ze trots zijn op dat als ze dus bij de inauguratie van die nieuwe lijnen, want je zegt een paar jaar, maar het gaat over 10 jaar, dat duurt toch?
Sinds ik geen minister meer ben, is er geen enkele tramverlenging meer beslist.
Maar ik heb het over dus dan het feit, dan heb je 10 jaar later, ligt die tramverlenging of gaat dat station, dus van dat station van de Carnotstraat?
Ja,
ik weet niet of dat zij minister van schepen van stadsontwikkeling ook. Dus ik denk dat zij bij die inauguratie was en dan zei van kijk wat Antwerpen verwezenlijkt.
Ja, maar zo zit dan natuurlijk de politiek in elkaar en als je een beetje fair bent, dan respecteer je mekaars beslissingen en dan vermeld je dat ook. Maar dat waren mijn beslissingen en dat gaat mij zelfs helemaal daar niet over. Hè. Je moet je verantwoordelijkheid nemen als je minister bent of als je parlementslid bent. Het hele erge is dat de afgelopen 15 jaar er een afbraakpolitiek is geweest van de lijn, er niet alleen geen tramlijnen meer bijgekomen zijn, maar een echte desinvestering en het feit dat bijvoorbeeld nu tram 4 en 9, als ik me niet vergis, niet rijden vandaag, is omdat er gewoon niet meer geïnvesteerd wordt in gewoon onderhoud van tramsporen bijvoorbeeld.
Nu, ik dacht dat ze met de huidige legislatuur konden dat de minister van Mobiliteit nu wel zeggen, dat ze zei, ja oké, goed, maar we zijn er wel mee bezig, we hebben het werkingsbudget nu verhoogd met 20%, oké, er was een achteruit, maar zijn ze dan niet opnieuw vertrokken?
Het is veel te laat, maar het is goed dat er een kleine verhoging is. Maar er is natuurlijk heel veel meer nodig. Hè. Ja. De bevolking neemt toe. Bijvoorbeeld in een stad als Antwerpen, de bevolking neemt toe. Er is grotere behoefte aan openbaar vervoer. Ook omdat we natuurlijk een aantal klimaatdoelstellingen moeten en willen halen. Allee, mag ik hopen dat we die willen halen. Hè. We hebben in Europa beslist, misschien komen we daar straks nog op, maar in Europa beslist dat we tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn in de hele Europese Unie. Wat betekent dat voor een stad als Antwerpen? Dat je woningen moet renoveren, maar ook dat je massaal moet investeren in het openbaar vervoer. En ik hoop vurig, we gaan het hebben over de Europese verkiezingen, maar straks zijn er ook Vlaamse en federale verkiezingen. En ik hoop vurig dat mijn partij terug in die Vlaamse regering kan stappen om het debakkel rond het openbaar vervoer bijvoorbeeld op te lossen.
U had het over, en ook uw ambitie en uw focus was klimaatbeleid en zo. En ik heb het... Jullie hebben een redelijk uitgebreid programma.
Klopt.
Dus van vooruit, als het over Europa gaat, Europees programma 2024, met twee mensen voor een windmolen en dan langs binnen uzelf op tweede plaats, ik had niet van benemd, en binnen de tabaklijst trekker. Vorige keer, want bedoel je jullie...
Ik zit alleen voor in het Europees Parlement. Ja. Ja.
Dus het is een strijdplaats, zal ik maar zeggen.
Het is een strijdplaats, absoluut, ja.
Maar nog één ding, want daarover dat gezegd zijnde... U zit ook opnieuw in de gemeenteraad.
Klopt.
De vervanging van Tomeus, die dus is afgetreden. Ja. En nu, het enige wat ik mij afvroeg is van... Ja, u hebt ook, zag ik dus, tot 2018 in de gemeenteraad gezeten. Terwijl u dus Europees parlementslid was. Mm-hmm. En zelfs Vlaams minister. Je kunt natuurlijk zeggen, je moet het goed dat je de banden met de lokaal niveau houdt. Maar moet dat dan wel als gemeenteraadslid? Want u neemt de plaats in van iemand anders.
Ja, ik heb nooit de combinatie gemaakt met een uitvoerend mandaat. Dat zou ik ook nooit niet willen. Een gemeenteraadslidmandaat in Antwerpen, belangrijk weliswaar, is uiteraard een iets heel deeltijds. Hè. Dat doe je in de avond. Hè. Ik heb dat lang met elkaar gecombineerd. Ik ben ook een tijdje fractieleider geweest in de gemeenteraad, in de oppositie, in de eerste jaren dat we in de oppositie zaten. En ik had vorige keer eigenlijk beslist om het niet meer te doen. Hè. Maar goed, wat zal ik zeggen, in de politiek gebeuren er soms dingen en je moet je verantwoordelijkheid opnemen.
Ja, maar ik vraag me soms af hoe mensen dat kunnen doen in de gemeenteraad, want als je dus al die commissies moet meevolgen, tenzij je maar een deeltje meevolgt natuurlijk.
Nee, ik heb altijd dat ook heel serieus genomen. Ik zeg, ik ben ook fractieleider geweest. In de politiek moet je echt heel hard werken om zo'n dingen te combineren. En ik vind de combinatie tussen... Er zijn twee niveaus waar ik enorm in geloof. Hè. Dat is Europa en lokaal. Omdat lokaal heel veel problemen voor mensen oplost, heel dicht bij de mensen. En Europa is het niveau waarop je de uitdagingen van de toekomst aan kan gaan. Dus het zijn wel de twee favoriete niveaus.
Dus punt 3 van jullie, het is niet punt 3, je hebt eigenlijk dus in eerste, zoals men in het mooie Nederlands zegt, een executive summary. En daarna dus de punten van jullie programma. Maar in die samenvatting heb je dus als derde punt een ambitieus Europees klimaatbeleid. Wat is er daar gebeurd eigenlijk? Dan misschien daarmee beginnen de afgelopen 4 jaar of 5 jaar.
5 jaar geleden rond deze tijd, mensen gaan dat misschien al een stukje vergeten zijn, maar 5 jaar geleden rond deze tijd stonden ontzettend veel jongeren in de hele Europese Unie op straat. Weet je nog, de stakingen op vrijdag, Greta Thunberg, bij ons Anouna de Wever, en die hebben op een heel succesvolle manier het klimaat, de eis voor een ambitieus klimaatbeleid in eerste instantie Europees op tafel gelegd. Ik was daar zeer tevreden mee, want ik ben zelf al 15 jaar bezig met het klimaatbeleid. Als je daarmee bezig bent, dan weet je hoe urgent die uitdaging is. En dan weet je ook dat het niveau bij uitstek waarbij je de eerste stappen moet zetten en waarbij je dan dat beleid moet ontwikkelen, dat dat het Europese niveau is. En deze legislatuur is er heel veel gebeurd. Het was een zeer crisisgevoelige legislatuur. We zijn de legislatuur gestart en het referendum rond de Brexit was wel al gebeurd, maar de Britten hebben tot deze legislatuur nog in het Europees Parlement gezeten. Ja. Dus de Britten hebben Europa verlaten. Een paar maanden later zaten we thuis met de eerste lockdown en hebben we dus 2 jaar een pandemie beleefd, hè, waar Europa ook heel veel verantwoordelijkheid heeft moeten en heeft moeten nemen en ze ook genomen heeft. Hè. En we waren uit de pandemie en bij wijze van spreken, enkele weken later valt Poetin Oekraïne binnen. Dat zijn enorm veel omstandigheden en crisissen die je niet kon voorzien of nauwelijks kon voorzien, hè, die een beetje gebeurd zijn en waar dat je als politiek moet mee handelen, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, en ik ben daar best heel trots op, in die crisissen hebben we wel een hele Green Deal ontwikkeld. Met dank ook aan mijn goede vriend Frans Timmermans, die de bevoegde commissaris was. Hij zit nu terug in Nederland, hè. Maar die de bevoegde commissaris was voor klimaatbeleid. En we zijn begonnen, dat is iets wat ik nog samen met Frans Timmermans ontwikkeld heb in de vorige legislatuur. Dat is de noodzaak aan een Europese klimaatwet. En ik wil dat, als ik mag, heel even uitleggen, omdat er was natuurlijk al heel wat beleid op Europees niveau.
Want u zit met die Green Deal, u mag het uitleggen, hè, maar die Green Deal, dat is een pakket van alle soorten dingen. Ja. Die Fit for 55 zit daaronder, het landbouwbeleid zit daaronder. En die klimaatwet, dat is dan nog iets aparts?
Nee, dat is eigenlijk de moeder van de Green Deal, als ik het zo mag zeggen. Dat is de wet, en daarom dat belangrijk is. We hadden wel al wat klimaatbeleid, maar dat was enorm versnipperd. We deden wel al wat rond uitstoot van wagens en hoe onze gebouwen zuiniger moeten zijn. En er waren wel een aantal aspecten, maar versnipperd, waardoor dat je niet alle neuzen in dezelfde richting kon zetten.
Ja, beetje zoals de Belgische politiek eigenlijk.
Inderdaad. En daar hou ik niet zo van. Ik ben voor lange termijn politiek en ik vind ook dat iets helder en duidelijk moet zijn. En die klimaatwet, die is bijzonder helder en duidelijk. Die zegt, tegen 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn. Dat betekent, iedereen weet waar we nu aan toe zijn, dan wordt dat teruggerekend naar welke doelstelling moeten we halen in 2030, in 2040. En dan, die doelstellingen, die worden dan berekend wat dat betekent voor bijna elke sector in onze samenleving. En dat is waar je naar verwijst, de Green Deal en de Fit for 55. Fit for 55 wil zeggen tegen 2030 min 55% van de uitstoot. Ik wil niet technisch worden. Maar we hebben dan wetgeving gemaakt of verbeterd. Sommige bestonden al rond opnieuw. Wat betekent dat voor ons transportsysteem? Hoe moeten we onze mobiliteit klimaatneutraal krijgen? De maritieme sector, zeer grote uitdaging, heel belangrijk hier in de stad Antwerpen. En zo verder.
We zouden bijna moeten een aantal afleveringen uren moeten over de
werk
van die elementen. Maar natuurlijk het bekendste wat misschien meest aanspreekt is het feit dat dan die doelstelling van die emissiereductie van die 45%, die is dan ook voor België en die invulling daar, dat zit er ook onder.
Dat zit er ook onder. Ja. Dus elk land krijgt verschillende doelstellingen om daar...
Ik dacht dat nu eigenlijk... Ik volg het zelf een beetje, maar dus enerzijds heb je dus, dat zijn die doelstellingen die liggen vast, maar aan de andere kant valt er wel nog wat te beslissen de komende legislatuur.
Er zijn een paar dingen die heel belangrijk zijn. Dus het grote pakket ligt er. Ik ben daar opnieuw heel trots op. Hè. Maar op het einde van de rit van deze legislatuur zijn er een aantal dingen gesneuveld. Ik wil ook wel uitleggen waarom. En dat is iets waar ik me heel veel zorgen over maak. Dat is ook iets waar ik heel veel campagne rondvoer. Je weet, er is heel veel polarisering in onze samenleving.
En dat komt door het feit dat er stemming moet gebeuren op drie niveaus, trialogue.
Dat heeft te maken met het feit dat op het einde van de legislatuur, een jaar voor de verkiezingen, natuurlijk, dan komt er kieskoorts. Hè, en dan hebben wij gemerkt dat ineens de rechterzijde in Europa, maar ook, je ziet dat net zo goed in België en Vlaanderen, zich heeft gekeerd tegen klimaatmaatregelen.
Maar dat uitzicht dan concreet bijvoorbeeld op de Natuurherstelwet, waarop
is
dan de...
Bijvoorbeeld, dus de Natuurherstelwet is een wetgeving die integraal deel uitmaakt van de Green Deal. Dat wil zeggen, als je goed klimaatbeleid wil voeren, dan moet je dat op alle sectoren doen. En dan moet je ook rond biodiversiteit en natuurherstel werken. Hè. Dat is heel technisch, maar dat betekent eigenlijk, je legt opnieuw doelstellingen op voor de lidstaten, om ervoor te zorgen dat we meer natuur, maar vooral een betere kwaliteit van natuur krijgen. Want het is niet omdat iets groen en open ruimte is, dat een hoge kwaliteit heeft aan biodiversiteit. Hè. En beide zijn heel hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Waarom? Omdat zonder biodiversiteit het uiteraard bergaf gaat met de natuur, maar ook met de landbouw bijvoorbeeld. Hè. Maar bovendien, natuur is de goedkoopste manier om CO2 op te nemen. Bovendien hebben we ook geleerd met de coronacrisis, met de pandemie, dat het in een stad als Antwerpen superbelangrijk is om open ruimte te creëren. Heel veel mensen, je hebt mensen die een grote tuin hebben, dat is hun heel erg gegund, maar heel veel mensen hebben dat natuurlijk in de stad niet, hebben amper een balkon om op te staan. En daarom is het creëren van openbare ruimte enorm belangrijk, zowel voor klimaat als voor sociale doelstellingen. Die wetgeving is gesneuveld sneuvelt, omdat er een grote polarisering is gekomen rond klimaatbeleid. En ineens, misschien herinneren mensen zich nog dat de Croo op tv is komen zeggen, ik zat toen zelf in de studio van de Ter Zaak, en die kwam gewoon op tv zeggen, het wordt tijd voor een pauzeknop. Dat is echt heel dom.
Ja, in jullie programma schrijven staat er expliciet, er is absoluut geen ruimte voor een pauzeknop, integendeel. Ik wil erop terugkomen, maar voor alle duidelijkheid, want eigenlijk, het probleem is dus, je hebt een moeilijk beslissing, of een langdurig beslissingsproces binnen Europa voor leer iets van concept of voorstel naar effectieve decreet gaat, maar dan wat er gebeurd is, corrigeer me als mijn begrip niet goed is, is dat dus de staten moeten erover beslissen.
Nee.
Wel, ze moeten toch de raad, binnen de raad moet de raad zijn.
Beiden, hè. Ja? Dat is het mooie aan het concept Europa. De wetgeving die in Europa beslist wordt, en dat zijn er heel veel, en mensen mogen best wel weten dat 60-70% van alle wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, dat die in Europa beslist worden, die wordt beslist, de commissie doet een voorstel.
Ja, ja, maar dat bedoel ik.
Het parlement die een beslissing moet nemen en samen overeenkomen. Het is niet alleen de raad, het is ook
een parlement. Nee, dat zei ik niet, maar de raad moet er op een bepaald moment wel...
Ook
over beslissen. Dus het was er eigenlijk al door. Dus de commissie komt eerst met een voorstel, dan het parlement en dan de raad. En als die drie overeenkomen. En wat er dus gebeurd is, corrigeer me als ik verkeerd ben, is dat dus die staten dus, dat er dan hun kar zijn beginnen keren.
Klopt.
Waardoor de raad, dus de bundeling is van de staten, dan uiteindelijk het beginnen blokkeren is.
Ja, de staten hebben geblokkeerd. Ja.
En die... geen ruimte voor pauzeknop, maar dan zitten we dus op dus de pauzeknop, dat was de Croo op Belgisch niveau. Mm-hmm. Maar daar zitten jullie toch in de regering. Ik herinner me niet dat vooruit daar zeer, zeer, zeer vocaal over
absoluut,
geweest. Toch wel.
Toch wel. Ik heb er zelf heel veel opiniestukken over geschreven. Ik heb er ook overleg mee gehad met onze vicepremier Frank van den Broeke.
Ja, maar is het niet in de Belgische regering?
Frank van den Broeke toch wel, hè?
Ah ja, maar dus hij ook dus.
Ja, zeker en vast. Samen met de collega's van Groen trouwens, hè, dat is iets wat je samen moet doen. Maar het... het heel moeilijke aan België is uiteraard de complexiteit van dit land. Hè. En klimaat is een typische bevoegdheid die verdeeld zit tussen federaal en de regio's. Hè. Mm-hmm. En de Vlaamse regering heeft er echt wel een punt van gemaakt, deze legislatuur, om zich te keren tegen alles waar de federale regering mogelijk voors van zou kunnen zijn. Hè. Zoal de Mier op Kop heeft zich echt gekeerd tegen het Europese klimaatbeleid. En dat heeft ertoe geleid dat op heel veel klimaatdossiers, niet alleen de natuurherstelwet, maar heel veel klimaatdossiers België geen standpunt heeft kunnen innemen. En dat is wat België gedaan heeft. België heeft zich onthouden. Omwille van oneenigheid op dat moment, ook in de federale regering, maar op heel veel andere wetgeving is het vooral Vlaanderen dat ervoor gezorgd heeft dat België geen standpunt kan innemen. Ik vind dat eigenlijk heel triestig, want wij zijn een van de founding fathers van Europa en gaandeweg zijn wij een soort van...
De reden is dat vooral in de VA, maar daarna ook de andere... partijen die zich nu duidelijk voorstellen voor de rechtse coalitie bekennen. Dus zeggen van dat gaat de economie kapot maken. Dat is het. Ik heb hier wat, dat was ook de bedoeling vorige week heb ik dan wat standpunten van de organisatie Vlaams Belang voorgelegd aan Groen. Nu zou ik u wat standpunten van N-VA voorleggen.
Top.
Waar het er staat van, het is, maar we kennen het wel, hè. Het is het argument, het moet haalbaar zijn. Mm-hmm. En als je die maatregels die dus Europa voorstelt, gaat toepassen, dan gaat de economie naar de knoppen.
Ja, er is niks natuurlijk minder waar. Ik wil wel eens praten. En trouwens, als je...
Het is te duur.
Ja, maar eerst en vooral, er is geen alternatief voor een ambitieus klimaatbeleid. Hè. En wij hebben als Europa een heel belangrijke verantwoordelijkheid om die voortrekkersrol te spelen, maar we doen dat niet alleen. Hè. Vandaag de dag investeert China meer dan Europa in hernieuwbare energie. En vandaag de dag investeert de Verenigde Staten meer dan Europa in het vernieuwen en het climate-proof, ik zoek nu het Nederlandse woord, maken van hun industrie. Hè. Wat betekent dat? Als we niet heel dringend een tandje bijsteken dat de elektrische wagen van de toekomst in China zal worden gebouwd en dat alle waterstof in de Verenigde Staten zal worden geproduceerd. Hè. En dan zijn we opnieuw, hè, daar hebben we nu toch wel, mag ik hopen, wat lessen in geleerd, ook na de pandemie hè, en na de energiecrisis die ontstaan is wanneer Poetin Oekraïne is binnengevallen, mag ik hopen dat we toch beseft hebben dat we onze eigen boontjes moeten doppen. En als bied we onze industrie kwijtspelen, niet omwille van het klimaatbeleid, maar omwille van de vele investeringen die in China en de Verenigde Staten gebeuren, dan zijn we niet alleen
maar tegen het klimaatbeleid
aan het voeren, dan zijn we er ook nog eens voor aan het zorgen dat we niet de industrie van de toekomst bouwen.
Hier dat ze zeggen, we moeten dat op een andere manier doen. We moeten de regeldruk verminderen, we moeten meer handelsverdragen afsluiten, dringend, kijk, het programma van N-VA, hè. Dringend meer handelsverdragen en reguliere experimentele zones. Via dat moeten we onze industrie sterker maken en waarschijnlijk ook meer milieuvriendelijk. Ja, dus ik denk dat...
Ja, maar dat is weer een ander argument. Hè? Dus het is het een of het ander. Hè? Dus wij zeggen, je hebt een ambitieus klimaatbeleid nodig, omdat het onze verantwoordelijkheid is, maar ook omdat het ons verzekert van de industrie van de toekomst. Hè. Dan beginnen ze al te schuiven.
En waar moet dat op Europees niveau gebeuren? Dat is eigenlijk de vraag.
Ja, uiteraard moet dat op Europees niveau. Wij zijn één interne markt. Hè. Dat is een van de successen van Europa, die interne markt. Mensen beseffen dat misschien niet altijd goed, en ik snap dat ook, hè, dat is redelijk abstract. Hè. Maar die interne markt brengt ons... In Vlaanderen in het bijzonder, want wij zijn een open economie, de Vlaamse economie is een open economie. In Vlaanderen in het bijzonder, die interne markt brengt ons heel veel extra welvaart op. En het is zeer goed voor de ontwikkeling van onze KMO's en onze industrie dat we die interne markt hebben. Bovendien, het fijne aan die interne markt is ook, mensen kunnen zich vrij bewegen in de Europese Unie, kunnen gaan werken en wonen waar ze willen. Als je een klimaatbeleid voert dat alleen maar gevoerd wordt in Nederland of Frankrijk of Duitsland, dan concurreren we elkaar kapot daarop. Hè. We leggen de lat voor iedereen gelijk. Hè. En wat we gaan doen de komende jaren in het Europees Parlement, en hopelijk krijgen we de Raad ook mee, is dat de Green Deal implementeren, maar tegelijkertijd ervoor zorgen dat we een sociaal en een industrieel beleid voeren. Want ik ben uiteraard ook bezorgd over de toekomst van onze industrie. Er zijn heel veel mensen die kwaliteitsvolle jobs hebben in de chemie, in de haven van Antwerpen. Het is heel belangrijk voor onze welvaart dat we dat kunnen behouden. Dat spreekt voor.
We zijn eigenlijk over twee zaken. Enerzijds industrieel beleid, anderzijds klimaatbeleid. Ja. En wat betreft klimaatbeleid zijn jullie vooruit met klimaat, maar dan wel voor iedereen. Ja. Twee zaken. Hè. Ja, enerzijds... geeft u daarbij aan, het is precies een steek naar groen, dat verwezen wordt van groen is daar wel voor, maar niet voor iedereen. En anderzijds is van, wat bedoelt u dan, hoe maakt u dat voor iedereen, het klimaatbeleid?
Eigenlijk is het geen steek naar groen. Hè. Het is meer een steek naar wat de Vlaamse regering aan het klimaatbeleid...
Maar die doet vooral geen klimaatbeleid.
Nee, of heel dom. Mag ik u zeggen wat het domste voorstel van de Vlaamse regering
was? Ik heb het gevoel dat ik het weet wat dat
was. Ik denk dat je het weet. Dat zijn die premies voor de elektrische wagen. Hè. Maar daar bedoelen we daarmee. Dat is een voorbeeld. Hè. Maar bijvoorbeeld ook de manier waarop dat ze...
Maar dat doet de federale regering ook, hè?
Premies voor de elektrische
auto's. De firma-auto's.
Ja, je weet wat wij ervan denken.
Ja, van want vinden. Dat gaat over veel meer dan 5000 euro per auto daar.
Absoluut, maar je weet wat wij ervan vinden. Hè? Dat moet omgezet worden in echt loon en mobiliteitsbudgetten.
Ik herinner mij wel, toen 5 jaar geleden, sorry, we zitten nu weer op federaal niveau, maar dus toen 5 jaar geleden Groen in de campagne dat voorstellen om toch iets te doen aan die aan wat men dan aan de firmawagens dus, dan viel iedereen over die partij heen. Van Vlaams Blok tot PvdA en inclusief.
Ja, PvdA. Ik zit hier voor alle duidelijkheid niet voor PvdA.
Maar ik zeg gewoon iedereen, hè?
Ja, maar ik denk niet dat wij er heel zwaar op gegaan zijn. Hè.
Want ook nu heeft men nog gewoon de subsidies verschoven van fossiele wagens naar elektrische wagens.
Ja, dat is toch al iets, hè? Want het is twee keer dom natuurlijk. Hè. Mensen betalen mijn wagen is al dom, maar bovendien ze nog eens betalen met een vervuilende wagen, dat is twee keer dom. Hè. Dus we hebben toch al iets slim gedaan, als ik dat mag zeggen. We hebben het er net over gehad, tijd minister van Mobiliteit geweest. Ik weet hoe heilig de koe de wagen is. Oh, dat is een slechte zin, hè? Hoe de wagen is de heilige koe van dit land. Dat merk ik ook wel nog in andere lidstaten in Europa. We weten allemaal wel dat we daar op termijn wel maatregelen gaan moeten nemen. Hè. Slim rekening rijden is een oplossing. Maar vooral, wat dat wij zeggen, dan kom ik terug op uw initiële vragen. Wat wij zeggen is... Het heeft geen zin om mensen individueel op hun verantwoordelijkheid te wijzen als je geen collectieve maatregelen neemt. En dat is wat bedoelen we met iedereen mee. Ik ben voor de elektrische wagen. We hebben ook in Europa gezegd dat we tegen 2035 geen auto's meer op de markt, nieuwe auto's op de markt gaan toelaten die niet klimaatneutraal zijn. Dat is nog ver weg. Maar ik ben tegen mensen verplicht om nu een elektrische wagen te kopen, want dat is onbetaalbaar. De elektrische wagens die nu op de markt zijn, zijn veel te duur. Er zijn nog niet genoeg laadpunten. We hebben nog heel veel problemen op te lossen. En als je op een intelligente manier naar mobiliteit kijkt, dan moet je eerst de alternatieven voorzien. Het is daarom zo erg dat er zo zwaar bespaard is in openbaar vervoer. Hè. Je had al heel veel langer... Als je naar eender welke andere Europese hoofdstad gaat, hè, of stad, ga naar Frankrijk. Dat is geen perfect land, die hebben ook fouten gemaakt. Maar elke zichzelf deftig noemende stad, Straatsburg, Parijs, Bordeaux, dat is performant in openbaar vervoer. Dat heeft supergoed openbaar vervoer, dat is kwaliteitsvol, dat is proper, dat komt op tijd.
Daar hebben ze vertraming gehad, hè? Ook bij daar hebben ze vertraming gedaan.
Absoluut.
Ook door de rechtse besturen.
Ja, voilà, dus dat is zelfs geen rechts-links thema, dat is gewoon slim. En dat hebben wij in Vlaanderen compleet niet gedaan. Dus je kunt niet mensen zeggen, je moet een elektrische wagen kopen als er geen alternatieven zijn. En dus, ik ben daar tegen. Ik ben tegen mensen verplichten ook hun woningen te renoveren als je hun geen hefboom in handen geeft om dat te doen. En dat is het tweede voorstel dat erin staat. Dat is opnieuw een combinatie tussen Europees en een stuk Vlaams beleid, want veel hefbomen zitten ook Vlaams. We hebben doelstellingen. We gaan onze woningen moeten renoveren. Trouwens, als je ziet, de meest kwetsbare mensen wonen in de slechtst geïsoleerde woning. Dat zijn meteen ook ongezonde woningen vaak, die vol met vocht zitten, enzoverder.
Ik wil direct over hoe dat we dat gaan doen, hè.
Ja.
En vooral op Europees niveau. Maar één ding over die auto's van 2035, de elektrificatie of het niet verkopen van fossielen. Er was daar blijkbaar een stemming over in het Europees Parlement. En, dus ik heb niet op de website van het Europees Parlement gekeken, maar er zou... Misschien heb ik dat... ik dacht dat ik genoteerd dat u toen niet gestemd hebt voor die...
Dan zijn ik een buitenlandse missie was.
Okay.
Ik heb bijna alle Straatsburg-zittingen meegedaan, maar er zijn er een paar die je dan, omdat je voor het parlement...
Ik wil gewoon eventjes checken of er een specifieke reden was.
Ja, maar ik ben daar enorm voor.
Ja,
want ik heb daar zelf in een lang verleden tijd...
Dat is duidelijk. En dan als het gaat over... voor iedereen, klimaatbeleid voor iedereen, staat er in jullie programma. Nieuwe begrotingsregels moeten de lidstaten toestaan volop te investeren. Wat moet er gebeuren? Dat heeft dan een verdragsverandering. Kan dat zomaar of moet dat via een verdragsverandering?
Nee, dat kan zomaar. Ja. Alleen, helaas moet ik daarbij zeggen, ik heb daar tegen gestemd, maar er zijn nieuwe begrotingsregels gestemd op het einde van deze legislatuur, die enorm strikt zijn. En daarom heb ik daar tegen gestemd. Hè. Ik ben niet tegen begrotingsregels. Hè. Ik heb daarnet al gezegd, we hebben één grote interne markt. We hebben ook gezamenlijk een munt, de euro. Hè. Ook handig. Hè. Dat bespaart ons ook heel veel onnozele kosten. En dat helpt onze economie, dat we één euro hebben. Maar dat betekent uiteraard dat we wel afspraken moeten maken over gezonde begrotingen. Ik ben daarvoor. Hè. Maar gezonde begrotingen, dat is niet hetzelfde als opnieuw terug pot gaan besparen. En dus ben ik tegen de huidige begrotingsregels.
En hoe vult u die balans dan in? Hoe vult u die balans dan in? Hoe gaat u gaan sturen dat dus begrotingstekorten van 5% en meer toch vermeden?
Ja, maar dat zijn fetiche. Allee, die 3% die nu bestaat en die 60% wat technisch...
mijn vraag is niet wat die moet zijn.
Maar dat zijn, nee, maar die moeten anders. Dat zijn carcans waar dat je lidstaten insteekt, die geen enkele economist kan uitleggen waarom dat dan nu de begrotingsnormen zouden moeten zijn.
Ja, het is een heel simpel ding dat niet slim genoeg is. Hè, want
nee,
dus, en wat kan er dan slim gedaan worden?
Wat slim gedaan moet worden is, je moet heel veel investeringen die vooral te maken hebben met... sociale en klimaatinvesteringen. Hè. Klimaatinvesteringen die zichzelf altijd terugbetalen, of bijna altijd terugbetalen. Hè. Als je een heel rollend fonds creëert om je gebouwen te renoveren, dan betaalt zich dat zelf terug. Hè. Als je heel veel investeert in openbaar vervoer, dat betaalt zich zelf terug, doordat je een betere samenleving krijgt, minder files. Hè. Dus je moet zo'n ding ook echt op macroniveau kunnen bekijken. En dus dat soort investeringen moeten buiten normale begrotingsregels kunnen vallen.
Ja. Maar dan want we gaan even pauzeren, dat we nog een glaasje water kunnen drinken. Maar dus, wat belangrijk is daar, dat we hebben daar die commissie of zo, die daar ook mee bezig is. En daar hebben we Van Overtveld, die daar toch niet aan de leiding zit of zo.
Ja, die is voorzitter van de begrotingscommissie.
Voilà, maar dat is dan die vanuit het Europees Parlement dan voorstellen doet en zo.
Wel, de begroting is een beetje complexer dan dat. De begrotingscommissie in het Europees Parlement houdt zich bezig met de Europese begroting. Okay. De begrotingsregels waar we het net over hadden, zijn regels die gemaakt worden over de begrotingen van de lidstaten.
Oké, okay, ja, ja. Wel, dan gaan we even pauzeren. We gaan dat straks even over die begrotingen hebben zo van Europa dan. Want daar is er ook een verschil van visie tussen de partijen. Ik zie dat jullie daar eigenlijk wel zeer gealineerd zijn met Volt en Groen, maar minder met rechts dan, hè?
Ja.
Iets helemaal anders dan Charpentier daarnet, maar dus we zijn in dezelfde klasse bij het alfabet dan. Dat was Chelsea, iets uit punk 1978. Kathleen van Bremt van Vooruit natuurlijk nog altijd hier in de studio. We hadden het over dus de regels voor de budgetten dus van de lidstaten. Daar in het programma van N-VA zeggen ze niet veel wat er moet gebeuren, maar ik denk dat ze wel voorstander zijn van een sterk Europa op dat gebied, in de zin van dat Europa oplegt dat er moet dat de budgetten...
Ze zijn daar eigenlijk toch een beetje schizofreen in, als ik dat mag zeggen.
Zeer zeker.
Omdat N-VA toch een, wat we noemen, eurocritische partij is. Ze willen... Het is niet een partij die uit de Unie wil stappen, maar is een partij die toch niet gelooft in een sterker Europa. Hè. Behalve dan als het hun wat uitkomt, met name om de boeman te spelen naar de lidstaten. Hè. En dat vind ik altijd een beetje raar. Je bent een beetje voor,
verklaar
een
jezelf
beetje tegen.
Nader.
Ja, dus ze hebben wel graag dat Europa komt zeggen dat er bespaard moet worden. Hè. Maar als het erop aankomt om een ambitieus klimaatbeleid te voeren of een ambitieus sociaal beleid... dan geven ze geen thuis. En
dus zijn ze dan voor een sterk Europa als het over besparing aankomt? Want Europa legt die dingen op van bij de lidstaten.
Ja.
Dus,
ja.
Maar nu, anderzijds hebben we dus het budget van Europa zelf. En jullie zijn voor de versterking van Europa. En in welke zin dan misschien? Want vooral even dan concreet over budget gaan. Er zijn bepaalde zaken, denk ik, die jullie voorstellen die wel voor meer budget van Europa, of niet?
Toch wel, toch wel.
En wat is dat dan?
Ja, ja. Maar toch wel. We zijn voor een sterker Europa en we zijn op een aantal vlakken ook voor een Europa dat meer bevoegdheden krijgt. Hè. Laat me duidelijk zijn, ik ben niet zomaar voor eender welk meer bevoegdheid op Europese Unie niveau. Het moet zinvol zijn en het moet gewoon het niveau zijn waarop je best beslissingen kan nemen. Ik geef twee voorbeelden. We hebben uiteraard de oorlog in Oekraïne gehad en de aanval van Poetin. En dat heeft ons toch doen wakker worden. Eigenlijk hebben wij in Europa geen gezamenlijk buitenlands beleid en ook geen gezamenlijk defensiebeleid. En dat is bij uitstek iets dat we samen zouden moeten ontwikkelen. We hebben vandaag... Europa geeft best wel wat geld uit aan defensie, maar omdat het zo versnipperd is over de lidstaten, omdat de systemen, de luchtmacht, de landmacht en zo verder, niet met elkaar kan communiceren, en alles zo versnipperd is, hebben we eigenlijk een zwakker militair apparaat dan het militaire apparaat.
Ja, het is paradoxaal, want ik hoor dat binnen België, ja, we hebben niks meer, we hebben geen pen en papier niet meer.
Nee,
maar dan op Europees niveau geven we 300 miljard aan wapens en defensie uit per jaar, wat een veelvoud is wat de Russen doen.
Bon, dus een beetje, ja. Maar omdat we het niet efficiënt doen, omdat we het niet samen doen, hè, is het eigenlijk compleet niet wat we noemen in het Engels fit for purpose. Met name, we weten nu ook dat we niet alleen een defensie moeten hebben om hier en daar peacekeeping te doen in de rest van de wereld. We hebben ook echt onze defensie nodig om onszelf te kunnen verdedigen. Ik weet niet, ik ben geen expert, en als je naar de experts luistert, dan krijg je verschillende meningen. Sommigen zeggen, Poetin is echt wel van plan om door te stoten naar Europa, hè, en dus niet te stoppen aan Oekraïne. Anderen zeggen dat dat niet waar is. In ieder geval, ik wil het wel niet riskeren, hè, met een Verenigde Staten, waar we niet altijd op kunnen rekenen. Als Trump straks terug herverkozen wordt, houd vasthouden dat het niet gebeurt, maar als het zo is, moet Europa voor zichzelf kunnen zorgen. En dus daar hebben we meer Europa.
Dus het gaat altijd over enerzijds bijvoorbeeld over Volt stemt voor om een Europese minister van Buitenlandse Zaken te hebben. Dat is één zaak. Hè. Dat is dan niet over defensie. Maar, en de andere is dan van, ja, welke mate moeten we naar integratie gaan? Dus Volt zegt, we moeten echt naar een Europees leger gaan. Wat is de visie van vooruit, Rob?
Wel, wij hebben een commissaris, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken. Hè. Die bestaat al. Alleen heeft die man, dat is nu Borrell, een Spaanse socialist, heel aimabele man, maar die heeft niks te zeggen.
Dan heb je Macron die naar hier gaat.
Dus, en voilà, omdat buitenlands beleid nog bevoegdheid is van de nationale lidstaat. En als we iets willen doen, dan is er unanimiteit nodig. En we zien nu in de reactie naar Israël in het vreselijke conflict rond Gaza, zien we dat dat een cacophonie is. Hè. Dus daar vind ik absoluut van dat we een verdragswijziging gaan nodig hebben om buitenlands beleid een bevoegdheid van Europa te maken, zodat we met één stem kunnen spreken. En dat is ook zinvol voor militaire samenwerking. Ik ben op termijn ook voor een Europees leger. Maar dat gaat er de komende 5 jaar niet van komen. Hè. We moeten daar niet naïef in zijn. Je moet eerst een gemeenschappelijk buitenlands beleid hebben. Maar bovendien moeten we gewoon ook eerst zorgen dat we dat beter coördineren. Als elk land zijn eigen systeem heeft van wapens en munitie en zo verder, gaan we nooit... Dus gezamenlijk militaire aankopen doen, gezamenlijk strategisch coördineren, dat denk ik is heel zinvol de komende jaren.
N-VA pleit voor een Europese Veiligheidsraad. Weet u wat dat is?
Dat weet ik niet wat dat is.
En dan een andere zaak. Dus ja, diplomatie. Ik heb niet de indruk dat jullie dat vermelden. Want men heeft het vooral over... Terwijl uiteindelijk de feiten zijn dat dus het IJzeren Gordijn 600 kilometer naar het oosten geschoven is. Het is niet naar het westen geschoven. Dus toch heeft men constant over worden aangevallen. Mm-hmm. Diplomatie zie ik niet in jullie programma's staan. Wel van we moeten een defensie integreren en zo. Ja. Dat is wel nuttig omdat het meer efficiënt wordt. Mm-hmm. Maar wat diplomatieke initiatieven?
Ja. Je verwijst naar wat zijn de mogelijkheden om een einde aan die oorlog te maken.
In het algemeen. Niet die oorlog, maar meer het voorkomen van nieuwe conflicten.
Oké. Okay. Ja, heel terechte vraag.
Want er was een verdrag van Minsk, dat was ondertekend. Dan was er binnen Oekraïne, was er daar tegenstand om dat eigenlijk toe te passen. Dat zal niet geholpen hebben om de Russen thuis te laten.
Nee, natuurlijk niet. En uiteraard, de enige manier op je vrede kan bewerkstelligen is op diplomatieke manier. Je zal moeten praten, je zal ooit moeten praten. Hè. Alleen heb ik nu de indruk dat degene die zeggen, ja, maar we moeten snel gaan praten, hè, dat toch veel te veel doen op de gronden waarop Poetin dat wil. Hè. Ik lees in het programma van de PvdA...
Maar het is meer mijn punt, het gaat hier over een beleid van Europa. En oké, de aanleiding natuurlijk is van, we moeten onze leers meer integreren, meer efficiënt maken. Je trouwens ook voor een... Zwart, dat is goedgekeurd, die budgetten, dat spreken we weer over de NAVO-budgetten. Maar zelfs in het N-VA-programma staat er van we moeten meer aandacht geven aan diplomatie in het algemeen.
Maar en opnieuw zou dat beter gecoördineerd moeten worden. Hè. Vandaag, als je naar eender welk land in de wereld gaat, dan zitten daar 27 ambassadeurs of 25 ambassadeurs voor je neus. Dat is complete waste of energy. Hè. En dan zit er ook nog een Europese diplomaat, hè, die dan probeert wat te coördineren. Dus het spreekt voor zich, maar dat hangt opnieuw ook samen. De diplomatieke verbetering en samenwerking hangt natuurlijk samen met gezamenlijk buitenlands beleid. Zolang dat lidstaatbevoegdheid is, zal elke lidstaat zijn eigen diplomaat uitzenden en daar standpunten over innemen. Dus je moet eerst politiek zorgen dat je een eenheid maakt en dat je daar duidelijk samenwerkt en dan kan de diplomatie volgen.
Dus, maar voor alle duidelijkheid, daarvoor is een verdragswijziging.
Dat is wel een verdragswijziging.
Ja, ja. En u had er net van, we gaan dat de komende 5 jaar niet halen.
Dat wel voorbereiden.
Ja.
Ja, we gaan dat wel moeten voorbereiden, want we hebben niet alleen een verdragswijziging nodig voor het buitenlands beleid, maar we hebben ook een verdragswijziging nodig voor fiscaliteit. Kunnen we geen fiscale maatregelen nemen op Europees niveau, omdat dat opnieuw unanimiteit is. Met andere woorden, het is hetzelfde als bij buitenlands beleid, het is geen bevoegdheid, tenzij we het allemaal eens zijn. Je moet die 27 lidstaten op één lijn proberen te krijgen, die allemaal hetzelfde zeggen over fiscaliteit. Hè. Met kleine belastingsparadijzen à la Luxemburg en andere. Heel moeilijk. Hè? En dus, ik ben geen pleitbezorger om over eender welke fiscaliteit die bevoegdheid aan Europa te geven. Helemaal niet. Maar grote bedrijven taxeren En zorgen dat die allemaal hun belastingen betalen. In plaats van vandaag de dag dat ze kunnen shoppen waar dat ze het meeste belastingvoordeel hebben. Dat lijkt me iets heel belangrijk om op Europees niveau te doen. En echt te werken aan eerlijke belastingen. Hetzelfde met vervuilende industrieën te doen betalen. Of een vermogensbelasting. Is eigenlijk, iedereen zegt altijd, een vermogensbelasting is heel moeilijk op Belgisch niveau. Ik vind dat we dat moeten invoeren, want anders gaan we alleen maar besparen in sociale zekerheid. En dat willen we niet. Maar het meest zinvol is eigenlijk om dat op Europees niveau te doen. Hè? Omdat dan, je kunt dan nog buiten de Europese Unie je toevlucht zoeken als kapitaalkrachtig iemand. Maar dat is toch wel heel risky, hè? Om dat in eender welk ander land te doen. Maar zolang dat je toelaat dat mensen met veel geld kunnen shoppen waar ze hun belastingen betalen, hebben we een probleem.
En dus er moet een verdragswijziging komen die ook het vetorecht, dus enerzijds buitenlands beleid en fiscaliteit. En welke gebieden zouden het dan niet moeten toepassen? Mag dat vetorecht blijven of zo?
Er zijn heel veel bevoegdheden waar ik van vind. Nee, dat moeten we niet doen op Europees niveau. Onderwijs bijvoorbeeld. Onderwijs is een bevoegdheid. Dat is ook een van de redenen waarom dat bij ons regionale bevoegdheid is. Dat heeft te maken met cultuur, met taal. Het enige wat je op Europees niveau kan doen, is goed coördineren.
Dat is interessant dat u zegt, omdat het onderwijs is geen buitenlands beleid en geen fiscaliteit. Dus daar is er geen vetorecht over momenteel.
Maar onderwijs is compleet geen bevoegdheid van Europa. Voilà. Ik denk ook niet dat dat zinvol is om dat te doen.
Dat is oké. Maar we hebben dan wel de verdragen van Bologna gehad.
Ja,
die eigenlijk een soort.
Dat is geen Europese wetgeving, voor alle duidelijkheid. Okay. Dat zijn vrijwillige afspraken die we maken. Rond diploma's, rond criteria, rond hoger onderwijs. Dat kan perfect. Ik denk dat ook noodzakelijk is om beter te coördineren. Maar we gaan in Europa niet beslissen wat het leerplan is in het onderwijs. Ja. Dat gaan we niet doen.
Iets waar jullie misschien wel aansluiting vinden bij. Ik weet niet zozeer wat de standpunten van CD&V en VLD zijn. Die heb ik niet de tijd gehad om door te nemen. Het voordeel ook was van extreemrechts was dan dat een programma maar één bladzijde is. Van N-VA is het het zijn verschillende documenten, maar bijvoorbeeld is een bladzijde of 3. Dat van jullie is een bladzijde of 40, denk ik. Jullie pleiten ook voor een kleiner, maar efficiëntere Europese commissie.
Ja, klopt. Vandaag, en daar is uiteraard een reden voor, elke lidstaat heeft zijn of haar commissaris. De reden is, je wil dat ook de kleinste lidstaten zich vertegenwoordigd voelen in die belangrijke Europese commissie, die toch heel veel initiatieven neemt, hè, een soort van regering. Hè. Maar dat is op termijn onhoudbaar. Hè. We staan voor nieuwe uitbreidingen. Dat gaat ook nog wel tijd kosten, hè, maar we staan voor nieuwe uitbreidingen. Ja, kan je inbeelden dat je een regering hebt straks een regering / commissie van 35 of 40 commissarissen. Dat is niet meer efficiënt. Hè. Dus je gaat een goed systeem moeten ontwikkelen van minder commissarissen, maar er wel voor zorgen dat er een beurtrol is, zodanig dat elke lidstaat ook wel zich vertegenwoordigd voelt in die commissie. Hè.
Dus het moet meer gericht zijn op de noden in plaats van op het aantal postjes. Dat is het dus. Ja, dat is eigenlijk relatief simpel en duidelijk. Ja. Ik zie hier ook een punt waar. Ik hoorde ook zowel de Mier die dan bij een boer ging. Het was over het milieubeleid. En ze was eigenlijk constant aan het zeggen van. Er is te veel. Dat is ook duidelijk in het programma van N-VA, te veel regeltjes. Ja. Hebben ze daar niet op een bepaald moment, een bepaald niveau, een punt dat er misschien, ik weet niet waarover ze het precies hebben, maar kan mij hebben dat er misschien meer een kader moet geschept worden, of misschien is dat zo. Maar dus specifiek dan voor die boeren, zou het ook anders kunnen? Zouden we dus bijvoorbeeld die natuurherstelwet of de stikstofplannen kunnen hebben zonder dat al die regels zijn? Of is dat gewoon niet realistisch?
Ja, maar ze mogen mij altijd komen voorstellen doen voor minder regels. Socialisten zijn niet de grootste voorstanders van meer en meer en meer regels. Helemaal niet. Hè. Ik vind dat er ook vertrouwen moet zijn naar uw lidstaten en uw bevolking. Wat in Europa vooral.
Maar het is wel een klacht toch van de boeren dat ze veel te veel moeten rapporteren.
Ja,
dit en dat.
Ja, en dus als dat er is en we kunnen dat veranderen, moeten we dat doen. Hè. Opnieuw, een boer moet kunnen boeren en hij moet niet van 's morgens tot 's avonds met zijn teksten en
administratie
bezig zijn. Hè. Maar er is natuurlijk wel nood. Je krijgt veel geld. Als boer krijg je veel geld. Niet alle boeren, hè, want er gaat, dat is niet eerlijk verdeeld, maar dat is een ander debat. Hè. Maar als boer krijg je geld van de Europese Unie. Je moet natuurlijk wel dat geld kunnen aantonen dat je dat geld goed gebruikt. Er zal altijd een vraag zijn naar controle en rapportage. Hè. Maar als het simpeler kan, laten we dat toch maar doen. Maar ik vind het echt wel heel cynisch dat die opmerking komt vanuit de Vlaamse regering. En zo Aldemir in het bijzonder, want als er nu iemand enorm veel regeltjes oplegt, dan is de Vlaamse regering. Veel meer dan de Europese regering.
Hoezo?
Omdat dat is nu eenmaal hoe... Ik ben ooit nog Vlaamse...
Misschien is het omdat ze verplicht worden door Europa om het te doen.
Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee. Er zijn heel veel regels die Vlaanderen oplegt die niks met Europa te maken hebben. En als er straks problemen zijn met vergunningen geven, is omdat de regelneverij van Vlaanderen veel erger is dan die van Europa. Dus ik vind dat echt een heel bizar argument vanuit de
Vlaamse
regering.
Misschien kan u daar... Want u zit niet in de Vlaamse regering natuurlijk, of niet meer. Maar misschien een, nee, maar de toekomst hele, maar waarover gaat het?
Wat te maken heeft met het verlenen van vergunningen, is Vlaamse reglementering. En soms is dat heel hard nodig, hè, want je moet ook kunnen aantonen wat je gaat ontwikkelen, dat dat goed is voor het milieu, of dat je geen vervuiling doet en zo. Daar zijn allemaal wel goede redenen voor. Hè. Ik vind ook dat je absoluut oefeningen moet maken als je regels kan afschaffen. Maar opnieuw, de meeste regels die we in Europa maken zijn echt wel nodig, omdat we die interne markt hebben.
Ja. Ze hebben een simpel principe voorgesteld bij de N-VA. Dus one in, two out. Waarmee dat ze zeggen van als er één wet of regulerende maatregel komt, dat er moeten twee uitgaan. Dat ze dus een illustratie van wat ze dan concreet willen Europa opleggen.
Dat is echt,
wat denkt u daarvan?
Dat is echt onzin, sorry. Ik heb nog geen enkel voorstel geweten. Ze hebben dat nog nooit concreet kunnen maken. Stel, we hebben een heel belangrijke, goede nieuwe wetgeving gemaakt over, we noemen dat due diligence, de zorgplichtwetgeving. We zijn er al jaren mee bezig, omdat we vaststellen dat het is onvoldoende om gewoon te zeggen dat producten die bij ons op de markt komen, dat eens die op de markt komen, dat dat veilige producten zijn, wat we doen. We moeten ervoor zorgen dat er geen chemische stoffen in zitten waar je ziek van wordt. De voedselveiligheid, dat zijn een aantal belangrijke regels die ervoor zorgen dat die producten veilig, gezond en goed zijn. Maar wat we niet deden in het verleden, was ook ervoor zorgen dat we in de hele keten ervoor zorgen dat die producten bijvoorbeeld niet gemaakt zijn met kinderarbeid. Hè. Dat die niet gemaakt zijn op een manier dat de mensen die dat produceren in Bangladesh bijvoorbeeld, onze kleding bijvoorbeeld, dat die daar niet doodziek van worden. Of dat daar ze zeggen altijd bij wijze van spreken, als je wilt weten wat de nieuwe modekleuren zijn voor de komende winter, dan moet je gaan kijken naar de rivieren in Bangladesh en de kleur die die hebben. Hè. Helaas is dat waar. Hè. Dus eindelijk zijn we begonnen met niet alleen te zorgen dat de producten die op onze markt komen voor ons goed zijn, hè, en dat is ook nodig, voor ons gezond en veilig zijn, maar die ook onder gezonde en veilige omstandigheden geproduceerd zijn en niet met schendingen van mensenrechten. Ik vind dat een supergoeie wetgeving, ik heb er heel lang aan gewerkt.
Is die onlangs gestemd?
Die wet is gestemd.
Ja, want ja. Het zal waarschijnlijk aansluiten erbij. Ik hoorde vorige week op Frans Cultuur een programma over... Het was over overproductie allemaal. En een van de programma's uit die reeks ging over fast fashion. En dus, maar wat ze zeiden, dat ik niet wist, is dat dus de Chinezen hier in Italië, dan bijvoorbeeld in Napels, dan voormalige textielbedrijven die eigenlijk gesloten zijn, dat die daar zich beginnen vestigen. En dan mensen aan... onwaardige, illegale omstandigheden te werk stellen, in veel geval dan immigranten, dat je echt dus toestanden hebt die je eigenlijk dacht van die komen alleen maar in China of in Afrika voor. En het punt was eigenlijk van, ja, we hebben nu die wet gestemd, het was het feit effectief, waarschijnlijk de wet naar waar u refereert, maar er is geen toezicht op.
Ja, dat is een... Dus één, dat mag niet, hè, wat die Chinezen doen. Als die bij ons komen produceren, die mogen bij ons komen produceren, we zijn een open economie, dan moet die dat doen aan alle geldende wetgeving van veiligheid en gezondheid, van minimumlonen. We hebben een minimumloon gestemd in het Europees Parlement in deze legislatuur. Die gaan nu mensen deftig moeten betalen, onder deftige omstandigheden, en zo verder, en zo verder. Dat zijn frauduleuze praktijken. Maar je komt op een heel delicaat punt, vind ik. En iets waar we echt veel meer werk van moeten maken. Wij maken heel veel wetten in Europa. Ik denk goede wetgeving, is niet perfect, hè, maar goede wetgeving die ervoor zorgt dat we dingen veiliger en beter klimaatneutraal doen. Hè. En dat moet een betere samenleving creëren. Daar ben ik best trots op en daar sta ik achter. Maar dan moet dat omgezet worden in nationale wetgeving, niet altijd, maar vaak. Hè. En dan moet dat wat we noemen, geïmplementeerd worden. En daar schort het heel vaak. Dan gebeurt de implementatie heel verschillend. In Italië, in Spanje, dan in Scandinavische landen en zo verder. En dan is er ook bijna geen controle op. Ik wil een ander voorbeeld geven, waar ik zelf ook heel veel aan gewerkt heb. Samen met de vakbond hebben wij heel hard gewerkt rond de mobility package. Dat is een naam van een pakket maatregel die ervoor moet zorgen dat sociale dumping in de vrachtwagensector, dat we daar komaf mee maken. Iedereen kent de verhalen. De Roemeense vrachtwagens chauffeur die bij ons komt werken aan Roemeense lonen en aan Roemeense arbeidsvoorwaarden. Daar hebben we komaf mee gemaakt. Hè. De wetgeving verbiedt dat nu. Alleen, het wordt niet gecontroleerd. Ja. En dus we gaan de komende jaren veel meer moeten inzetten op controle vanuit Europa op de lidstaten of ze hun controle wel doen. En als ze hun controle niet doen, dan zou Europa moeten kunnen ingrijpen. Dat is nog een heikelpunt, daar moeten we nog, daar hebben we nog heel veel werk.
Dat zijn dan de eurorealistische partijen, zoals ze zichzelf noemen, die inderdaad dat helemaal niet zien zitten.
Nee, tuurlijk niet. Die willen absoluut niet dat Europa nog eens kon controleren of je wel de wetgeving toepast. Maar de hele filosofie is, we hebben Europese wetgeving om de dingen veiliger, beter, klimaatneutraal te maken en ook om voor iedereen de lat gelijk te leggen. Als dan elke lidstaat dat anders begint toe te passen, dan ligt de lat natuurlijk niet meer gelijk. En dan ondermijnt dat het Europese project.
We zullen even opnieuw pauzeren en dan, ik had nog een vraagje, dus over die due diligence hebben we het gehad, over steun aan de boeren heb ik wel nog iets, en ja, misschien ook wel over sanctioneren en zo, want daar zeggen jullie ook iets van, artikel 7. Voilà. Zo, in de buurt van Charpentier, dat zijn de Charlatans. Dat is dus vinyl, dat is jaren 90. Carné van Bremt, nog altijd te gast, nog een half uurtje en we gaan u gerust laten. Het zijn ja, ja, het, ja. Is dat misschien iets is dat even intens als zo'n een interview of is dat iets?
Ja, omdat je aan elk huis moet aan elk huis begin je te praten, te discussiëren, maar ik doe het wel heel graag. Ik leer er zelf enorm veel van.
Maar dan ben je met twee, met Bram die...
Ja, en nog een heel team. Echt een heel
dus
team van
die,
vooruit.
Nu moet je het alleen doen. Hè?
Alleen, ja.
Ja. Dus het was landbouwbeleid en landbouwfinanciering. Het was Thomas Jans en Bart Staes vorige week van Groen, die zeiden van, we willen eigenlijk dat dus er een kap gezet wordt op hoeveel geld, ik denk dat 50.000 euro is per landbouwbedrijf.
Ja.
Is dat een slim idee volgens jullie?
Ik snap wel waar dat idee vandaan komt. Bart Staes is trouwens een goede vriend. Ik mis hem nog elke dag in het Europees Parlement. Maar ik snap wel waar dat idee vandaan komt, maar ik kijk er toch iets anders naartoe. Dat komt uit van het idee, we moeten, en dat is op zich een van de juiste uitgangspunten, maar wel maar één van. We moeten meer inzetten op kleine bedrijven. Iedereen weet dat vandaag 80% van de financiering in het landbouw, dus het vele landbouw.
Het is per oppervlakte blijkbaar. Dus
ja,
daardoor
wordt geïnvesteerd in de 20% grootste industriële landbouwbedrijven. En er is wel noodzaak om veel meer ondersteuning te geven aan lokale, kleinere bedrijven. Maar dat is wel niet het enige. Ik denk niet dat we de uitdagingen van landbouw gaan oplossen door alleen in te zetten op kleine boeren. Ik vind dat we die meer moeten ondersteunen. Hè. Maar ik heb niks tegen grote industriële bedrijven op voorwaarde dat die ecologisch zijn, op voorwaarde dat die klimaatneutraal worden. Hè. Ik ben ook helemaal niet tegen automatisering in landbouwbedrijven, hè, dat er veel meer gedaan wordt door robots en zo verder. We gaan ook niet anders kunnen. We hebben de mensen niet meer om voldoende mensen om te werken in die sectoren, ook in de landbouwsector. Is dat een grote uitdaging? Maar eens met de boeren praten, is een grote uitdaging, hè, seizoensarbeiders vinden. Hè. Dus ik ben daar niet tegen. Dus ik vind dat dat ook ondersteund moet worden. En dus we gaan vooral moeten inzetten op het klimaatneutraal.
Waarom is die 50.000 euro kap dan een slecht idee? Hè?
Nee, omdat dat alleen maar inzet op kleine bedrijven. Ja. En dus grote gaan dan geen steun meer krijgen, terwijl opnieuw vaak...
Je kan die innovatie waarover u spreekt ook bij de grootte van toepassingen, dat moet ondersteund worden.
En dat kan perfect ook leiden tot heel duurzame, goede bedrijven.
Ja. En dan van N-VA zeggen ze, we willen een verschuiving van landbouw En ook het cohesiefonds, maar dat eerst over landbouw hebben, naar andere posten. Dus ja. Groen zegt eigenlijk, we moeten van de grote landbouw naar de kleine landbouw. Ja. Maar vinden jullie dat het landbouwbeleid in centen is toch een kwestie van gewoon het verschuiven van, van de centen? Of moet er verminderd of vermeerderd worden?
Dan? Ik ben echt van mening dat we zeker niet minder geld aan landbouw moeten geven, omdat ik vind dat we moeten onze landbouw verduurzamen, klimaatneutraal maken, en dat betekent veel meer investeren. Dat is hetzelfde in elke sector. Hè. Of je dat nu doet in transport, of landbouw, of onze huizen, we gaan moeten investeren om ons klimaatneutraal te maken. Het grote voordeel daarvan is dat we ook betere bedrijven krijgen en een betere samenleving. Dat vind ik altijd dat wordt een beetje vergeten. Ik denk alleen, we moeten investeren voor klimaatneutraliteit. Nee, we investeren voor klimaatneutraliteit en dat leidt tot betere landbouw. En een beter leefmilieu. Hè. En dus ik vind niet dat er minder geld moet gaan. Ik geef trouwens mee, als we verder gaan uitbreiden met een land als Oekraïne, dat is nog niet voor de komende 5 jaar, maar over 10 jaar kunnen we daar wel staan, dan gaan we meer geld nodig hebben voor ons landbouwbeleid, want het is een heel groot landbouwland. Hè. Maar, dus nog eens, het gaat niet over meer of minder landbouwgeld, het gaat over heel anders besteden. Hè. Die duurzaamheid is voor mij in de kern van het verhaal. Als we dat niet kunnen, en we blijven een vervuilende landbouw hebben, die onze omgeving vervuilt, ongezond maakt, dan dat is onaanvaardbaar.
Dus niet minder geld voor landbouw, wel een andere manier van besteding, ja. Maar dan het andere punt van N-VA is van, ze gaan er eigenlijk niet op in wat ze ermee bedoelen, maar het cohesiefonds, we moeten geld verschuiven van landbouw en cohesiefonds naar andere zaken. Hè. Maar dat cohesiefonds, wat is dat voor iets?
Ja, het cohesiefonds is eigenlijk een heel mooi principe in de Europese Unie, waar ik heel erg achter sta. Dat zegt, je hebt uiteraard grote welvaartsverschillen binnen de Europese Unie. Iedereen weet dat een land als Roemenië bijvoorbeeld, of Bulgarije, ik denk het armste land is van de Unie op dit moment, dat daar het welvaartsniveau, dat die verschillen enorm groot zijn. Hè. En we hebben het principe, we hebben dat in de tijd ook gedaan toen de Zuid-Europese landen erbij kwamen, is dat we die landen een stuk ondersteunen in ontwikkeling. En ik ben daarvoor. Dus dat is een soort van solidariteit die ons ook geld opbrengt. Hè. Want door solidair, dat is heel vaak zo met solidariteit trouwens, door solidair te zijn, zorg je dat mensen opgetild worden in hun welvaart. Dat betekent ook betere arbeidsomstandigheden, betere lonen, meer koopkracht. Hè. Dat is interessant voor de economie in totaliteit. Maar bovendien, dat Europees project is ook een project gebaseerd op solidariteit. Ja. En daarvoor dienen die
cohesiefondsen. Ja, oké, want dat is wat N-VA zegt van het one-liner zo. Jullie zijn voor een Europa van de transfers.
Ja, maar ik ben voor de Europa van de transfers. Laat dat dan maar eens klaar en duidelijk zijn. Want wat betekent dat? Dat is solidariteit. En nog eens, dat is een solidariteit.
Maar je zegt, het is in ons eigen belang om weer een ding te hebben. Het is in het Vlaams belang om dat te doen.
Dat is een beetje een rare uitdrukking, vind ik.
Maar ik vind de naam van die partij raar. Maar,
maar het is in het belang van die landen en in het belang van de Europese economie en dus ook in ons belang. Klopt helemaal. Wat er wel anders moet in die cohesiefondsen is, je moet natuurlijk de neus in dezelfde richting zetten. En het is een beetje dom om die cohesiefondsen te gebruiken, en dat is nog steeds het geval, bijvoorbeeld om heel hard luchthavens te subsidiëren. In het verleden hebben we dat massaal gedaan. Hè.
Via het cohesiefonds?
Via het cohesiefonds.
Omdat er geïnvesteerd werd in infrastructuur,
ja,
dus ook luchthavens.
Ja, we voor investeren in infrastructuur. Maar ik zou zeggen, en dat is hetgeen waar we moeten werk van maken, allee, wat is nu echt mooi, wat zou nu een fantastisch infrastructuurproject van Europa kunnen zijn? Met name dat je alle grote steden met elkaar verbindt in Europa met een trein. Die dan voor jongeren ook, wat mij betreft, gratis moet zijn, want ik vind dat je jongeren moet kunnen stimuleren om door Europa te reizen. Investeer daarin, dat is goed voor je klimaat, dat is goed voor de mobiliteit van de mensen en je verbindt mensen met het verbinden van steden. Doe dat in plaats van luchtvaart te subsidiëren. Want dat is, zoals we weten, erg vervuilend. Dus je moet, wat wil ik daarmee zeggen? Je moet die cohesiefondsen natuurlijk ook binnen de Green Deal zetten. Je moet daar de middelen voor die landen voor vrijmaken om zich klimaatneutrale infrastructuur te
En is dat op dit moment niet zo? Dus is het cohesiefonds...
Er is te weinig focus. Dat gaat alle richtingen uit. En dus daar volg ik partijen die wel kritisch zijn naar die cohesiefondsen. Niet de solidariteit afbouwen, maar vooral ervoor zorgen dat je die middelen gebruikt om uw Green Deal ook waar te maken.
Ja, een beetje slimmer opnieuw, ja, zoals men zegt. Ja. Oké. En dan, wat een interessant punt, naar een volwaardig sociaal Europa, de samenvatting van jullie programma. dat was hier, ja, dat was het hier. Hervormen van de Europese begrotingsregels, extra financiering voor bouw van betaalbare woningen. Dat is een interessante, vond ik, omdat het ook, ik heb het ook gezien in het programma van Volt, waar het expliciet stond. Ja. Wat is dat dan precies?
Wel, het kadert ook een beetje in wat ik daarnet vermeldde als, we moeten natuurlijk ophouden met mensen de hele tijd met het vingertje te zeggen wat ze moeten doen om klimaatneutraal te worden, of om meer klimaatmaatregelen te nemen. Omdat... Er bestaat zoiets als, ik noem dat de triple inequalities in het klimaatverhaal. Hè. De drievoudige ongelijkheid die er is. Hè. Het zijn, dat stond trouwens overlaatst nog in een nieuw rapport, het zijn de mensen met de hoogste inkomens die het meeste vervuilen, CO2 uitstoten. Of omgekeerd, het zijn niet de mensen met een laag inkomen die veel CO2 uitstoten. Het zijn de mensen met de laagste inkomens die het meest het slachtoffer zijn van klimaatverandering. Ze hebben slecht geïsoleerde woningen. Zowel in winter als in de zomer betekent dat te warm, te koud. En ze hebben niet de financiële middelen om als hefboom te gebruiken om daarmee aan de slag te gaan.
Maar welke rol moet Europa daarin spelen? Want we hebben nu bijvoorbeeld Vlaanderen die zegt, als je een huis verkoopt, ook voor de huur, ja, moet je het gaan
ja, maar dat is verbeteren. Moeten. Dus je steekt je vinger op en je zegt aan u, je moet het doen. Maar als je nu... Een heel pak van onze bevolking heeft het geld niet op hun bankrekening staan. En als ze naar de bank gaan...
In dit geval gaat het over de eigenaars. Hè?
Ik vind dat je de verhuurders moet verplichten om het te doen. En als, dat is trouwens een voorstel dat we doen, ook op Vlaams niveau, verhuurders die niet investeren in betere isolatie en klimaatneutraliteit van hun woning, die mogen niet meer indexeren. Mm-hmm. Die gaan dat dus voelen in hun portemonnee. Hè? Maar naar mensen die aan hun eigen woning iets willen doen en zelf de middelen niet hebben. Ja. En daar is de connectie tussen het Europees en het Vlaamse beleid superbelangrijk. Hè. We hebben een sociaal klimaatfonds gecreëerd, dat mag nog versterkt worden. Die middelen moeten kunnen gebruikt worden om collectieve oplossingen te voorzien. Met andere woorden, prefinancieren. Want mensen die dat geld niet op hun bankrekeningen bestaan, en als die naar de bank gaan, krijgen die daar ook geen lening voor, omdat hun inkomen te laag is. Die moeten we er voor die mensen, en dat is een pak mensen die in de slechtst geïsoleerde woningen in ons land wonen, die moeten via Europese fondsen ervoor kunnen zorgen dat we dat prefinancieren.
Ja, ja.
Een soort van rollend fonds.
Dat is eigenlijk ook, denk ik, dat principe dat...
Ik denk dat eigenlijk gedeeld wordt door velen, ja. En het wordt tijd dat we daar nu eens eindelijk werk van maken. Want ik zeg altijd, iedereen...
Door velen, maar ik denk niet door de rechtse partijen, kun je niet wat houden van CD&V en VLD.
Nee,
is, maar,
dat weet ik ook niet. Ik denk niet dat die daar een mening over hebben. Maar rechtse partijen... Die geloven natuurlijk nooit in collectieve maatregelen. Dat is het verschil tussen een partij als Vooruit of een rechtse partij, ja, natuurlijk.
Maar hoe gaat het dan gefinancierd worden? Want dat was het ding van het...
Ja, we hebben een sociaal klimaat.
Het interessante aan het...
Ja.
Ja, maar het interessante aan het programma van Volt is dat het is pan-Europees. Ze hebben zich gefocust, bij wijze van spreken, op Europees beleid. Dus ze hebben een heel uitgebreid programma met de cijfertjes en allemaal. En die kwamen op de manier zij het willen doen. Wel op, want ze wilden echt de bouw en de goede bouw en de steden gaan financieren daarmee. En dan kwamen ze echt, dat een ander sociale maatregel, kwamen ze op heel hoge bedragen uit.
Waar komt dat geld dan vandaan?
Ja, maar dat is nu de vraag voor die ik aan u van Vooruit zou willen stellen, want ja, er moet, zal dat geld bijvoorbeeld met dat fonds dat nu bestaat, is dat voldoende?
Ja, absoluut. Weet je waarom? Omdat dat zijn investeringen die zichzelf op 7-8 jaar terugbetalen. In een lagere energiefactuur. En dus je moet een ingenieus systeem voorzien dat mensen via hun lagere energiefactuur eigenlijk die geprefinancierde investeringen...
Het gaat dan over leningen en zo.
Dat is een rollend fonds eigenlijk.
En is het dan...
Dat is een renteloze...
Dat is niet de Europese investeringsbank die daar zou moeten tussenkomen.
De Europese investeringsbank kan helpen, het klimaatfonds kan helpen, maar het is opnieuw uiteraard wel de lidstaat die het systeem op poten moet zeggen. Dat kan Europa niet doen.
Het huidige systeem, zoals het eigenlijk opgezet is voldoende. Er moet geen extra financiering bij komen van Europa. Maar dat is ook een vraag, omdat zeker Volt en dan in mindere mate pleiten wel voor extra inkomsten. Ja. In VA is daar, en zeker de organisatie Vlaams Belang, zijn daar expliciet tegen. Voor een uitbreiding van het budget. Want jullie willen ook extra bevoegdheden.
Ja, maar ik ben voor een uitbreiding van het budget. Laat dat duidelijk zijn. Want dat gaat allemaal over klimaatneutraliteit. En daar gaan we dus extra budgetten voor
investeren. En hoe moet dat gebeuren? Hoe moet Europa meer inkomsten
De beste manier om dat te doen is een nieuw Europees fonds creëren. Om massale investeringen te doen. En dat beperkt zich uiteraard niet tot de renovatie van woningen. Dat zal ook gaan over infrastructuur. Echte infrastructuurinvesteringen. Zoals de trein. Of het ondersteunen van onze industrie. Om die omslag te maken. Ja. Zoals ArcelorMittal, die wil investeren in echt groene staalproductie. Die moeten ondersteuning krijgen. En daarvoor gaan we... We hebben al eens een fonds opgericht tijdens corona. Dus daarvoor gaan we... We kunnen perfect een nieuw fonds oprichten. En het afbetalen van dat fonds moet gebeuren door het creëren van eigen inkomsten. Bijvoorbeeld de fraude aanpakken. En grote bedrijven die nu de dans ontspringen, eerlijke belastingen laten betalen.
Ja, dat is wel een, zeker als, want het is zeker het programma van N-VA dat dus neoliberaal is. Die zetten sterk in op de sterke economie. En daar is jullie punt dat...
Maar wij zetten ook in op een...
Maar daar is jullie punt van... Daar is jullie punt, ja. Daarom is Europees geld nodig.
Absoluut.
In plaats van...
Absoluut. Als je ziet wat Biden aan investeringen heeft gedaan via de Inflation Reduction Act. Zoveel moeten we niet doen. Dat is soms een beetje te gek voor woorden wat daar gebeurt. Maar ik vind wel dat we heel gericht meer moeten investeren, ook in onze industrie.
Heel duidelijk. Zullen we dan nog iets over... migratie? Ik had dat vorige week vergeten. Zeggen, vooraleer we het beëindigen, ik zal u ondertussen ook even van uw marteltuig laten afstappen, bijvoorbeeld. Want de stoelen zijn hier in de studio zijn niet zeer comfortabel. Dennis komt er vandaag niet door, want die is zijn zes jaar de Nor aan het voorbereiden voor vanavond, die optredens en zo. Anthony zal hem komen vervangen, die is hier gearriveerd. Maar tot de komende 10 minuten hebben we nog Katrien van Brempt. Op de rode schuif, van vooruit, en u hoorde zo net de B-kant, dacht ik, de A-kant opgelegd. I've Got You Under My Skin, een Cole Porter tribute, maar dat is de B-kant instrumentale versie. Vorige keer vergeten, migratie. Het is essentieel dat Europa weer grip krijgt op migratie. Hoe moet dat gebeuren, Katrien van Brent?
Heb je een uurtje? Nee, we hadden nog maar 10 minuten.
Ik denk dat u zelf het rug niet wil aandoen om hier nog een uur te zetten.
Zoals je weet is migratie een uitermate complexe uitdaging. Hè. En het stoort mij enorm dat zowel ter linker als ter rechterzijde sommige partijen daar zeer ongenuanceerd naar kijken. Wat we moeten doen is Europese oplossingen. Dat is eerst en vooral belangrijk. Hè. Tot hiertoe, het heeft 10 jaar geduurd voordat we de migratiepact hadden. Ik heb ervoor gestemd en ik weet dat veel mensen daar ook wel wat kritiek op hebben. Ik heb zelf ook kritiek op de inhoud van een deel van dat migratiepact. Maar er staan voldoende goede dingen in om er toch te steunen. Mag ik 2 voorbeelden geven wat dat dan betekent?
Zeer zeker. Sofie Entveld, dat is gealigneerd met Sofie Entveld van D66 Nu Volt, die ook voorgestemd heeft, maar een beetje met de neus dicht op bepaald.
Ja, is ook zo. We hebben daar een compromis moeten maken met vooral de Raad opnieuw. Want in het parlement denk ik dat dat wel... De lidstaten, waarvan sommige lidstaten echt heel rabiaat tegen migratie zijn. Maar je kan wel tegen migratie zijn, dan moet je het nog regelen. Hè. Je kan je ogen daar gewoon niet voor sluiten. Sommigen doen dat. Landen als Hongarije of Polen.
Wat zijn de goede elementen?
Dus de goede elementen bestaan uit... We hebben het er net al over gehad. We hebben 1 grote interne markt. Mensen, eens dat ze recht hebben om hier te zijn, mogen zich ook vrij bewegen. Dan zou dat toch absurd zijn dat de regels hoe mensen kunnen binnenkomen, of ze al dan niet erkend worden als vluchteling, hè, wat een basis is om te kunnen blijven, dat verschillend is tussen al die lidstaten. Hè. Dus we hebben... Eenvormige regels gemaakt, heel belangrijk. Hè. Ervoor gezorgd dat ook als je toekomt, dat er wordt gekeken, heb je veel kans om toegelaten te worden. Want je komt bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, je komt uit Afghanistan of je komt uit Gaza. Hè. Vandaag 2 landen waar dat, iedereen, vriend en vijand, toch moet over eens zijn dat dat nu niet een land is. Als je homo bent in Afghanistan, dan ben je eigenlijk per definitie ten doden opgeschreven. Hè. Dus dat soort criteria, en dat is natuurlijk niet altijd gemakkelijk, die ervoor moeten zorgen of je naar een snelle procedure gaat of naar een andere procedure. In ieder geval, dat zijn regels over gemaakt. Hè. Twee, En dat is meteen ook al een voorbeeld waar het ook wel wat misloopt. In Europa heb je 3 soorten landen. Je hebt landen waar mensen toekomen. Dat zijn de zuidelijke landen, Italië, Griekenland in het bijzonder, die dat niet aankunnen vandaag de dag en zouden zich ook beter moeten organiseren om dat aan te kunnen, waar mensen nu onder erbarmelijke omstandigheden in kampen moeten verblijven. Dan zijn er landen die heel veel opvang doen. Wij zijn daar een voorbeeld van. Wij doen veel opvang. Terecht doen we ook veel opvang, maar Nederland ook, Frankrijk ook. En zijn er landen die weigeren iets te doen. Hongarije, Polen en een aantal andere landen. Dat kan natuurlijk niet, dat ondermijnt opnieuw het Europese project. Dus we hebben voor de eerste keer afspraken gemaakt over het feit dat iedereen zijn deel moet doen van de opvang.
Het nadeel gaat het eigenlijk lukken, want er is al...
Wel, ik ben daar, over dat deel ben ik minder optimistisch. Weet je waarom? Omdat we natuurlijk ook hebben toegelaten, en dat was tegen de goesting en de zin van het parlement, dat wilden we niet, maar dat was onderdeel van het compromis, dat sommige landen dat mogen afkopen. En dat, ik vind dat vreselijk. Dus dat geeft meteen ook aan dat dat compromis ook wel nog veel mankementen heeft. Maar het spreekt voor zich. Er zijn een aantal heel belangrijke principes rond migratie die ik vind die zeer belangrijk. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging, zoals je bent homo in Afghanistan of in Oeganda, daar moeten wij voor blijven zorgen dat mensen het recht hebben om hier te zijn en Europa moet die bescherming garanderen. Mensen die op zoek zijn naar een beter leven, daar heb ik alle begrip voor, laat dat duidelijk zijn. Ik denk dat ik dat zelf ook wel zou doen. Maar die kunnen we niet allemaal toelaten. Die moeten via arbeidsmigratie en andere kanalen moet dat bekeken worden. Maar die kunnen natuurlijk niet blijven. En dus een goed migratiebeleid werkt ook rond terugkeer. Veel mensen horen dat niet graag, maar dat is een integraal onderdeel. Maar dat moet dan ook anders. Nu worden er heel rare akkoorden afgesloten, trouwens die niet door het Europees Parlement zijn goedgekeurd. En dat moet ook anders. De akkoorden die gesloten zijn met Egypte of Tunesië, dat is voor mij dan weer onaanvaardbaar. Dat is een no-passeran, dat moet anders in de
toekomst. Ja, 2 weken geleden, ik zei het vorige week ook al, was er een reportage, was een Nederlandse journalist die daar in Marokko geweest was en die daar de autoriteiten was gaan volgen toen ze dus donkere Afrikanen arresteerden en dan oppikten en dan naar de woestijn indreven, letterlijk, waar men niemand weet wat ermee gebeurt. En dat ging over 10.000 mensen per jaar. Ja. 10.000. Die sterven niet allemaal, maar er sterven toch een aantal.
Ja, tuurlijk. Dat is mensen de dood. En dat was, met Europees geld.
Ja, dat is het. De toepassing van de Europese beslissingen.
Ja. Daar heeft de luisteraar op zich niet veel aan. Maar dat is dus niet met goedkeuring van het Europees Parlement. Dat zijn akkoorden die de commissie met een aantal lidstaten dan gaat afsluiten met die landen. En dat moeten we echt veranderen. Als je zoiets wil doen, dan moet je deftige akkoorden sluiten. Dan moeten daar mensenrechtenclausules in staan. En wat jij als voorbeeld geeft, dat is uiteraard ontoelaatbaar.
En hoe komt het dat zoiets wel kan gebeuren, terwijl dat je voor al buitenlands beleid moet vetorecht hebt?
Ja, omdat dat eigenlijk niet gebaseerd is op echte wetgeving in de Europese Unie. Dat zijn akkoorden. En wie er dan zijn handtekening onder dat akkoord zet, is eigenlijk niet de Europese Unie as such, maar de commissie samen met een aantal lidstaten. En dat is eigenlijk complete negatie van hoe dat Europa zou moeten werken.
Dus ja, Is dat dan niet tegen Europese wetten?
Ja. Wel, er bestaan geen Europese wetten over dat soort dingen. En dat moeten we dus aanpassen.
Ja, ja. Oké, ik ging nog iets vragen over migratie, maar... Want hoe moet het dan... Ja, dat is dan over dat terugkeerbeleid en zo. Want hoe moet dat dan? Want er wordt hier soms gezegd van... Ja, je krijgt een hele industrie van advocaten die dat erop en de boel vertraagt.
Ja, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat ergert mij soms ook wel. Ik vind dat jij een soort van maatschappelijke afspraken moet maken over het feit...
Dat gaat over fiscaliteit, dan gaan ze niet zeggen we gaan de wetten gaan veranderen zodat een verdacht fraudeur maar 1 maand krijgt om zich te verdedigen.
Nee, dat bedoel ik niet. Ja. Ik vind dat we wel heldere... bijvoorbeeld die akkoorden met die landen, hè, omdat dat eigenlijk niet echt verankerd is in duidelijke Europese wetgeving, hè, biedt je eigenlijk de kans om daar van alles tegen in te brengen. Terecht, vind ik, want dat zijn slechte akkoorden. Je moet met landen wel terugkeerakkoorden kunnen afsluiten. Je moet met Marokko een terugkeerakkoord kunnen afsluiten, maar dat moet duidelijk verankerd zijn in Europese wetgeving. En het moet helder zijn wat er met die Europese middelen gebeurt. Ik heb daar nu geen zicht op. Niemand heeft daar zicht op. Het is een beetje een black box. Hè? En dus dat is op zich uiteraard onaanvaardbaar. Maar je moet wel terugkeerakkoorden kunnen afsluiten.
Ik heb hier, om helemaal af te sluiten, we zijn er eigenlijk door te zeggen... Dat is echt van, ik moet nog iets melden, want dat was bij een van de vorige weken was dat zo. Ja, ja, één vraag. Ja, hier in verband met Gaza enzovoort. Mm-hmm. Nadat Volt bij ons gepasseerd was, bleek dus dat dan Volt Duitsland beslist heeft om niet meer in gesprek te gaan met Joodse organisaties die kritisch zijn op Israël. Wat ik me afvraag, of dat er dus binnen de sociaal-democratische bewegingen, wat er ook, dat is natuurlijk heel pijnlijk voor Volt, die een pan-Europese partij is, ja. Waar dan de Duitsers zeggen van, nee, we trekken ons daar niks van aan. Of dat er binnen de sociaaldemocratie ook wat meningsverschillen zijn van in meer specifiek Duitsland. Dat jullie ook een Duits probleem hebben.
Dat heb ik nu nog niet gehoord van mijn Duitse collega's. Dat ze niet in gesprek gaan met organisaties die kritisch zijn naar Israël.
Maar het is antisemitisch en antizionistisch.
Maar het ligt wel gevoeliger in Duitsland, laat dat duidelijk zijn. Ja. Voor een stuk begrijp ik dat, maar ze vergissen zich. Hè. Begrip heb ik voor dat onverwerkt oorlogsverleden dat er in Duitsland nog heel hard speelt. Daar heb ik uiteraard begrip voor. Die voelen zich ook echt nog heel schuldig over wat er daar gebeurd is. En dus dat is iets. Het is daarom zo belangrijk dat je geschiedenisles krijgt, ook voor onze jongeren. Hè. Ook voor onze jongeren die nu massaal heel boos zijn, terecht op Israël. Heel terecht, hè, maar het is wel belangrijk dat we goed begrijpen waarom die staat Israël daar is. Hè. Dat is echt wel belangrijk dat we dat uitleggen, wat er daar in het verleden gebeurd is. Hè. Dat gezegd zijnde, Europa heeft een verpletterende verantwoordelijkheid in het feit dat er geen Palestijnse staat bestaat naast Israëlische staat. Hè, want dat is de enige manier waarop je daar een duurzame oplossing kan bedenken. Maar om terug te komen op uw vraag. Ja, dus in Duitsland leeft dat anders dan dat bij ons leeft. Binnen de sociaaldemocratie, dat is het land dat ook het meeste op de rem staat. En dus ook bij mijn Duitse collega's, de sociaaldemocraten uit Duitsland, leeft dat ook op een andere manier. Maar ze zijn wel al geëvalueerd. Hè. In het begin was er volledige steun voor Israël, ook om Gaza binnen te trekken na de vrees terroristische aanslag van Hamas. Hè. Ze vinden nu ook gaandeweg al een hele tijd dat het disproportioneel is. Hè. En dus, wij hebben in het Europees Parlement succesvol resoluties gestemd, en dat is maar een resolutie, ik ben er mij van bewust.
Op zich vind ik eigenlijk al een problematische uitspraak. Ze hebben het altijd over misdadig enerzijds en disproportioneel anderzijds. Je kunt ook zeggen, de actie van Hamas was disproportioneel en wat... Nee, die bewoording alleen maar. Ja. Het feit dat men over disproportionaliteit heeft, terwijl men het over oorlogsmisdaden had.
Ja, maar bij de Duitsers opnieuw ligt dat zeer gevoelig. Maar wat ik wou zeggen, we hebben in het parlement ondertussen wel resoluties gestemd waar dat zowel de aanval van Hamas als de aanval van de extreemrechtse regering Netanyahu op eenzelfde manier veroordeeld
worden. En dan helemaal om af te sluiten, hetzelfde kader eigenlijk. Iedere keer dat ik u zit nu wel voorlopig toch niet in... toch wel, je zit weer in de gemeenteraad. Dus 18 december afgelopen jaar, ik heb dat ook met... de dame die uit de VLD gestapt is. Dus 18 december was er een motie naar aanleiding van wapentransporten in het algemeen. De aanleiding was want men heeft het over 60 ton of 70 ton wapentransmunitie die vanuit Wallonië, komt wel wat in de media, maar blijkbaar is er 230 ton munitie die vanuit Antwerpen doorgevoerd is. Mm-hmm. Jaren geleden was er ook al een probleem met Saoedische wapens, wapens die naar Saudi-Arabië gingen, die dan gebruikt werden voor de oorlog in Jemen. En dus het was de oppositie, de linksoppositie zou ik maar zeggen, niet in VA natuurlijk, PvdA en Groen, die een motie hadden voorlegd die zegt van, ja, er moet een melding gemaakt worden als er wetenschap is van wapentransporten aan de Vlaamse administratie. Mm-hmm. Eigenlijk is dat gewoon pas de wet toe. En dat is door de twee schepenen van vooruit tegengestemd en dan de twee mensen die nog aanwezig waren, was helemaal op het einde van de zitting, van vooruit hebben, en dat was dan Hicham en... De dame die nu schepen is.
Tatjana.
En Tatjana, die hebben zich onthouden. Ja. Maar dus, wat zou je doen als je in zo'n positie terechtkomt?
Sindsdien hebben we... niet dat dat mijn aandeel... Dat is niet mijn aandeel, maar sindsdien hebben we toch een nieuwe resolutie gehad. Dat ging nu niet over de wapentransporten, maar over het veroordelen van wat daar gebeurd is en het hijsen van de vredesvlag in Antwerpen. Dat was ook van de oppositie. een voorstel. En N-VA wilde dat niet steunen. Dat hebben we ondertussen omgebogen in een resolutie van de hele gemeenteraad die daar nu achter staat. Om je maar te zeggen, je moet met zo'n dingen... Pas op, dat is niet alleen de Antwerpse gemeenteraad in het Vlaamse...
Maar dat is redelijk onschadelijk. Dat is bijna symbolisch. Hè?
Ja, die belachelijke afspraken, en ik vind ook dat dat anders moet in de toekomst, want die belachelijke afspraken, we steunen nooit een resolutie van de oppositie. Dat is een belachelijke afspraak. Als de oppositie met een goed voorstel komt, moet dat gesteund.
Het argument van Annick de Ridder was van, ja, het gaat dat die wet, of die dingen, is alleen maar van toepassing als je dus betrokken bent, en wij zijn niet betrokken. Nu, als er een schip hier aankomt, aanlegt in Antwerpen, dat betaalt waarschijnlijk wel geld aan het havenbedrijf. Dus Antwerpen is dus wel degelijk wel betrokken, zelfs dat een keer. Dus eigenlijk, ja, het gaat hier over onwettig gedrag.
Maar eigenlijk zou de Vlaamse en de federale regering daar gezamenlijk actie moeten in ondervoeren. Want als je natuurlijk alleen dat oplegt aan de Antwerpse haven, dan gaan die uiteraard naar andere havens. Dus een gecoördineerde aanpak in België en in Europa is wel mogelijk.
We transporteren 200 miljoen ton, als er daar een paar honderdduizend ton wapens naar Israël...
Dan heb je iets symbolisch gedaan, dat mag van mij, ik ben niet tegen symboliek, maar als dat gewoon een andere haven aandoet, dan gaan die wapens nog naar Israël. Dus je moet zoiets, als je dat effectief wilt doen, moet je dat gecoördineerd Vlaamse...
Maar eigenlijk niet, men moet gewoon de Europese en de Vlaamse wetten toepassen.
Ja, maar opnieuw, dan heb je alleen iets symbolisch gedaan. Hè? Dus, en dat mag van mij, je mocht symboliek doen, maar je moet vooral zorgen dat er geen wapens vertrekken vanuit Europa naar...
Zeker, maar je kunt nog niet gaan zeggen, wij gaan iets niet doen, want het is symbolisch, terwijl het toch onwettelijk is.
Absoluut, de wet moet worden toegepast, dat spreekt voor zich.
Oké, wat zit u... Dank u wel, Katrien van Bremt. Wat gaat u nu nog doen de rest van de dag?
Ik ga morgen huisbezoeken doen. En dan vanavond stopt de campagne. Dan ga ik voor de eerste keer met goede vrienden, die ik al meer dan 2 maanden niet gezien heb, iets eten. En dan morgen ga ik stemmen. En dat is nog wel een... Mijn papa wordt 90. Okay. En we zochten een goed moment om zo'n familiefeest te organiseren. En we dachten, de verkiezingsdag, dat lijkt mij een goed moment. Dus morgen namiddag vieren we de 90ste verjaardag van mijn papa.
Oké, er valt toch iets te vieren voor jullie alvast. Ja. Dank u wel, Katrien van Bremt. Succes ermee op de strijdplaats. Één ding dat ik me eigenlijk afvroeg. Hoe zit dat eigenlijk met opvolgers en zo en lijsttrekkers? En zo is er kans nu, is dat op de tweede plaats? Dat is logisch, maar stel u zo lijsttrekker geweest. Is er dan enige kans geweest dat u zo verkozen zijn? Is dat dan zuiver afhankelijk van het aantal stemmen of zo?
Ja, je moet gewoon voldoende stemmen halen. En ik ben nogal hoopvol dat we met vooruit voldoende stemmen gaan halen om 2 zetels binnen te halen.
Oké, goed. Dank u wel. Blijf luisteren. Antonie is gearriveerd en die heeft Jack nog wat... Hoe noemde je het weer al? Een rave?
Pink rave.
Pink rave.
Rock against racism.